dansen met Pasen. Beste mensen, zondag is het weer Pasen. Voor velen is dat vandaag niet veel meer dan een soort lentefeest geworden. Het betekent de christelijke inhoud, voor zover die nog bekend is, ook niet zoveel meer blijkbaar. Van de opstanding van Jezus uit het graf, de boodschap van de overwinning uiteindelijk van het leven op de dood. In weerwil en als een soort tegenboodschap van hoop tegenover de alledaagse werkelijkheid. Bij de dood en het graf kijken we liever de andere kant op. Dat geldt ook vaak bij veel van die afschuwelijke gebeurtenissen in de wereld, waar de dood en de dreiging het juist vaker lijken te winnen van het leven en de vrede dan andersom. We vieren ook liever ons eigen leven gewoon. En terecht wijzen schrijfsters als Lisa Weda erop dat wij in het vrije Westen nog de luxe hebben van het wegkijken. En ze beschrijft in een indringend boek over bijzondere rouwgebruiken in de Oekraïne, waar mensen zelfs dansen met de doden om ze zo als het ware bij zich te houden en zo ze dansend weer tot leven te wekken. Of op zijn minst als een soort dansend protest voor het leven en tegen de dood. In mijn leven heb ik zowel privé als voorganger heel wat mensen mogen begraven, moeten begraven soms. Maar soms ook met heel verschillende gebruiken en gewoontes. Soms ook mensen van nabij, zoals onze eigen dochter en ouders. Maar meestal ook als vertolker van uiteenlopende levensverhalen en ze in verbinding te stellen met het verhaal van het evangelie, als vertegenwoordiger van de kerk. Soms waren er ook heel bijzondere vormen en gebruiken bij. Zo werd ik ooit gevraagd bij de uitvaart van een Surinaamse man. Via via waren ze bij mij terechtgekomen of ik een woordje wilde spreken. De afscheidsbijeenkomst was in de huiskamer, gewoon tussen de schuifdeuren. De man lag opgebaard en de hele familie en vriendenschaar was daar in die kleine huiskamer. Er werd gegeten en wat gedronken en na een soort interactief moment, zeg maar, werd er afscheid genomen, de kist gesloten en bewoog zich die hele stoet, lopend, zingend, huilend, maar ook dansend door de straten van de stad naar de begraafplaats. Gadegeslagen door nieuwsgierige mensen die onderweg uit de ramen keken. En ik liep daar als nuchtige Nederlander tussen. Een bewegende, deinende, rouwende stoet die dansend afscheid nam van hun geliefde man, vader, oom, bekende. Het was een van de meest bijzondere en tegelijk indrukwekkende vormen van afscheid die ik nooit zal vergeten. Dansend naar het graf. Ik moet er vaak aan terugdenken. Juist in onze eigen, regelmatige, stille gang naar het graf van onze dochter of ouders of anderen. Nee, we dansen dan niet. Anja, mijn vrouw en ik lopen dan hand in hand, of niet, met plantjes, bloemen, schepjes, een harkje en een hoofd en hart vol mooie herinneringen. Mijn vrouw is de tuinvrouw. Haar zorg voor het graf van haar dochter, van onze dochter, is een daad van liefde, zorgzaam. Alsof ze Suzanne nog even lekker in bed stopt. Een knuffel, een gebedje. Welterusten. Daarna lopen we na een tijdje meestal zwijgzaam, maar met natte ogen terug. Ach nee, niet dansend zoals in Oost-Europa. Ook vaak trouwens wordt het daar gedaan op de eerste paasdag. Met een soortgelijk zwijgend verdriet moet ook 2000 jaar geleden Maria van Magdalena op de paasmorgen zijn geweest toen ze naar het graf van Jezus ging. Nee, ik denk vast niet dat ze gedanst heeft. Ze had specerijen bij zich, parfum voor de dood. Ze had immers zoveel liefde, hoop, begrip en nieuw perspectief gekregen van Jezus en ervaren. Iemand die haar echt begrepen had. Hij had de donkere demonen verjaagd die haar in een ijzeren greep hadden gehouden. Demonen van angst, misbruik, onzekerheid, het je ongezien voelen, van eenzaamheid en onbegrepenheid en gevoelens van minderwaardigheid. Hoeveel donkere zaken kunnen ons, jou en mij, vasthouden en het zicht belemmeren op het leven? Nee, Maria danste niet 2000 jaar geleden. Of beter gezegd, niet meer. Ze hoopte in ieder geval nog op een laatste daad van zorg en van liefde bij het graf. Maar op die vroege ochtend van Pasen had ze een bijzondere ontmoeting die ze niet verwacht had. Eerst dacht ze dat het de tuinman was, begrijpelijk, Vaak zijn zij er nog de enige die we bij het graf van onze dochter ontmoeten. Ze doen niet anders dan heel goed de graven verzorgen. Ze zijn de hoeders van hun lichamen en rustplaatsen van onze dierbaren. Maar deze tuinman was anders. Maria beleefde het wonder van de ontmoeting met de tuinman, zou je kunnen zeggen. Hij had de weg naar het paradijs geopend van vrede, liefde en verzoening. Hij had er zijn leven zelfs voor gegeven. Rembrandt schilderde Jezus ook daarom op de eerste paasdag als tuinman. Met zijn gereedschap konden we de wereld beter aanharken en het zaad van liefde, geloof en hoop zaaien. Jezus vroeg naar Maria's verdriet: waarom huil je? Hij had de oog voor wie ze was, wat ze bewoog en wat ze ontroerde. Maria voelde datzelfde, wat ze eerder meegemaakt en ervaren had bij Jezus. Ze werd werkelijk gezien door hem, ook in haar zorgen, angst en verdriet. Ik denk dat ze dansend teruggegaan is, om dat goede nieuws van Jezus' opstanding, van het leven met anderen te delen. Zij had de levende ontmoet die voor haar en voor ons en voor deze wereld hoop gaf en geeft. Weet u mensen, hoewel ik geen danser ben, dans ik met Pasen graag even met haar mee. In gedachten dans ik dan even weer met mijn dochter, als protest tegen het verdriet, het gemis en de angst en de onzekerheid. En ik moet denken aan die oude woorden uit een oude psalm, psalm 30. Waar staat: u hebt mijn klacht veranderd in een dans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. Op Pasen ga ik niet alleen met verdriet en tranen van gemis naar het graf, maar laat me graag door Maria van Magdala uitnodigen mee te dansen op de jubel van Pasen en de opgestane Heer. Misschien hebben we daarom ooit onze Suzanne ook Maria genoemd. Zowel naar haar moeder als naar haar oma, maar ook naar die stoere, moedige Maria van Magdalena, die ons uitnodigt voor de paasdans. Nou ja, vooruit, omdat het Pasen is.